Allereerst enkele mededelingen namens de kerkraad. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten dominee M. van der Sluis voor te gaan. Eerste afkondiging van het huwelijk van Corwin van Alphen en Elsedien Vroeg in de Wei op 19 februari. De kerkelijke bevestiging is dan om 14:15 in ons kerkgebouw. Komende dinsdag is er om 10:00 koffieochtend in de Open Hof. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de veldwerker van Stichting Ontmoeting. Dit alles Deo Volente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we zingen, gemeente, Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. 75, vers 1. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we uit de 10 geboden des Heeren, het 7e en het 9e vers. Gij zult niet doodslaan, noch u wreken. En het 9e, och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. De 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet samengevat met deze woorden. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing is Efeze 4, we lezen vanaf vers 17. Efeze 4 vanaf vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed, verduisterd in het verstand, bevreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun harten, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij maar naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet. De zon ga niet onder over uw toornigheid. En geef de duivel geen plaats. die gestolen heeft. Stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende, dat goed is met de handen, opdat die hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven die ze horen. En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zijn van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt tegen elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing. Ik had eerst gedacht om dit hoofdstuk af te maken deze dag. Volgende week begint, zo de Heere wil, de lijdenstijd. Maar dat gaat niet lukken. Maar goed, daarom vers 28 is de tekst voor deze morgen. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever. Werkende, dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Een tekst waar je niet zo gauw aan zou denken om over te preken, maar in een serie komt dit langs. En al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering en tot onderwijs. Dus vandaar dat we met Gods hulp naar deze woorden willen luisteren. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we voorbeden doen voor zuster Boeren, die komende donderdag 12 februari een operatie moet ondergaan. We doen dankzegging met Jaap en Lena Struik. Zij mochten gisteren 40 jaar getrouwd zijn. Zullen we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed? Laten we bidden. Heere, groot en heerlijk God, u bent het die ons op deze morgen deed wakker worden. U was het die ons hier in uw huis, in dit kerkgebouw, bracht. Uw trouw, Heere, uw zorg en uw langmoedigheid. Niet iedereen is de week begonnen. Die de week begonnen is, is ook deze week weer geëindigd. Sommigen zijn gestorven. En ons leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. En de sterkste, zo leren we uit de Bijbel en zo zien we om ons heen, is enkel ijdelheid. We zijn zo kwetsbaar. Maar u hebt ons in leven gelaten. En u roept ons samen rond uw woord. De kerk. Waar uw naam nabij is. We hebben ervan gezongen. Uw naam is tot onze vreugd nabij. Uw naam, Heere. Ik ben die ik ben. U, die getrouw bent en genadig en barmhartig en langmoedig en groot van goedertierenheid. Die de zonde en de ongerechtigheid en de overtreding vergeeft. Maar uw naam zegt ook dat u de schuldige niet onschuldig houdt. En daarom, Heere, danken we uw naam. Ook dat u die naam verder ontvouwd hebt in de naam van uw Zoon. Jezus, de Heere, maakt zalig. O Heere, we bidden om het werk van uw Heilige Geest. Dat die naam ook echt persoonlijk voor ons allen tot onze vreugd nabij mag zijn. En dat we ons in die naam van u, Heere, maar ook in de naam van uw Zoon, Jezus, zullen verheugen. Dat we op die naam zouden steunen, dat we die naam zouden aanroepen. En dat het tot diepe verwondering mag brengen. En aanbidding. O Heere, leer ons dan die lessen die we moeten leren. Die we zijn voor u. Die we zijn geworden door de zonde. Wat u waard bent. In uw goedheid. Omdat u God bent. En Heere, ook dat er doen aan is voor doemwaardige zondaren. Heere, we bidden om uw zegen over het onderwijs wat we zojuist hebben gelezen en waarna we willen luisteren met elkaar. Over het stelen, over het werken, over het geven. Heere, wil ons leven richten op het spoor van uw woord en uw wet, uw inzettingen. Leer ons om op een bijbelse wijze, met bijbelse ogen te kijken naar ons gedrag, naar ons leven. Dat het ons tot bekering mag brengen, maar ook een aansporing mag zijn om uw woord in acht te nemen, om naar uw wil te leven. Dat we de oude mens mogen afdoen en neerleggen en de nieuwe mens mogen aandoen. En Heere, mag die nieuwe mens er ook zijn? Wilt u die wedergeboorte schenken en dat geloof in de Heere Jezus Christus die de waarheid is? En dat we ook van hem mogen leren. Uw waarheid vanmorgen. Heere, schenk ons die zegen die we nodig hebben. Ook als sommige dingen misschien wel zeer doen in de preek. Omdat we te maken hebben met de gebrokenheid, met de werkelijkheid van ons gebroken bestaan. Heere, wilt u ook dan voor ons zorgen en ons richting geven. We bidden, Heere, voor allen die te maken hebben met zorg en moeite, om geliefden dichtbij of ver weg. We denken ook aan de situatie in Oekraïne, waar de oorlog voortduurt, waar het moeilijk is, waar zoveel ellende is. Heere, geef toch vrede, geef toch uitkomst, maar we bidden dat niet alleen voor de mensen daar, maar er is in deze wereld zoveel geweld, wat niet tot uw eer is, wat nergens toe dient dan alleen maar nood en dood. O Heere, wilt u ingrijpen. En geef, Heere, dat de dingen die in deze wereld gebeuren, dat het gebed naar uw komst en om uw komst vermenigvuldigd mag worden. Bewaar ons ervoor dat we alleen maar naar onszelf zouden kijken. Naar ons eigen leven, naar de welvaart, naar het gemak. O Heere, het is maar een klein deel van de wereldbevolking, dat dat zo goed heeft. Daarom bidden we, ontfermen. Geef hulp en heil wereldwijd. Ontferm u over gemeenteleden die te maken hebben met eenzaamheid of met depressie. Die zich onbegrepen voelen en alleen. Die te maken hebben met de aftakeling van het leven. Met onvervulde verlangens. Met handicaps, met verdriet vanwege geliefden die overleden zijn, die we missen. Met dingen die we gedaan hebben en niet meer goed te maken zijn. U weet het, Heere, van gemeenteleden die kampen met de gevolgen van dingen die gebeurd zijn in hun jeugd of op latere leeftijd. En die dagelijks de wrange vruchten daarvan merken en ervaren. O Heere, we bidden of u al het onrecht in deze wereld wil stoppen. of u seksueel misbruik een halt wilt toeroepen. Het gaat door, heren, ook in kerkelijke kring en misschien ook wel onder ons. We bidden, verbreek dat satanische, dat duivelse, maar geef ook hulp aan slachtoffers. Wilt u mensen eruit trekken, jongeren, tieners, kinderen. Geef oog voor hen, alertheid. We bidden, heren, voor onze zuster Boeren die komende donderdag naar het ziekenhuis moet. Gaat u met haar mee. Wat een voorrecht dat we haar zo als gemeente ook aan u de heren mogen opdragen. Geef hart voor elkaar en liefde. En zegent u de ingreep. We bidden, heren, voor Jaap en Lena. We danken uw naam. Voor het feit dat ze in de afgelopen week mochten gedenken. 40 jaar door de band van het huwelijk. Aan elkaar te zijn verbonden. Elk jubileum is een wonder, heren. Al zijn we 1 jaar getrouwd. Een wonder van uw hand, onverdiend. Zeker deze 40 jaar. U hebt hen voor elkaar gespaard. Ook op die momenten dat het moeilijk was en dat het niet goed ging met de gezondheid. U gaf herstel. U gaf ze in die zin aan elkaar terug. En we mogen uw naam in het midden van de gemeente hartelijk erkennen en eren voor uw zegeningen. Heren, zegen hen bij de voordeur, samen met allen die hen lief en dierbaar zijn. En dan denken we ook aan hen, heren, die zo'n jubileum nooit hebben meegemaakt of zullen meemaken. Omdat ze alleen gebleven zijn of omdat hun geliefden hen door de dood zijn ontvallen. Ontferm u over hen. We bidden voor het ongeboren leven. In het midden van de gemeente, voor hen die de kinderzegen missen, wilt u zich ook ontfermen over hen. En zo dragen we elkaar aan u op, heren. Wees met alle jongeren van de gemeente, de kinderen, de kleinste kinderen bij de oppas. We bidden voor jongeren, heren, die afgehaakt zijn. Die innerlijk nog nooit zijn aangehaakt. Die nog nooit iets van de vreugde van het leven met u ervaren hebben. Verdriet over de zonde. We bidden, heren, voor hen die niet meer onder uw woord komen. O heren, wilt u de dwalenden terugbrengen bij u. Ja, zo bidden we u al deze dingen. Niet omdat we het waard zijn, maar omdat we u nodig hebben. Omdat we niet zonder u kunnen. En omdat u zegt, roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u eruit helpen. En Heere, wilt u die belofte ook vervullen, die dan volgt en gij zult mij eren. Heere, dat ons verlangen mag zijn, u te eren, dat het zo mag worden, meer en meer. Aanvaard onze dank en hoor ons bidden, om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen, Psalm 104. Als je over de tekst spreekt die je niet zo vaak langs ziet komen en het thema, het onderwerp, dan geldt het eigenlijk ook voor het feit als je psalmen erbij zoekt. Dus ik denk dat we deze psalm niet zo vaak zingen. 104, het 12e vers, daar gaat het over de mens die aan het werk gaat. Dan wordt de mens door het rijzend morgenlicht gewekt, gewenkt tot arbeid, tot zijn plicht. Maar we zingen ook het 11e vers. Het donker bos weergalmt op het hees geschreeuw van leeuwenwelp. Een vierde jonge leeuw. Een psalm die ook gaat over Gods schepping en Gods grootheid in de schepping. Dus 11 en 12 van Psalm 104. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Ja, tot 's avonds toe laat hij niet af van slaven. Dat betekent natuurlijk niet dat je tot 12 uur of tot 11 uur 's avonds moet zwoegen en werken. De avond in de tijd van de Bijbel, die begon veel eerder. Ook toen het donker werd, toen het begon te schemeren. Het avondoffer was zelfs om 3 uur in de middag. Maar goed, wel de opdracht om te arbeiden dus. Psalm 37, het derde vers, zingen we als antwoord op de prediking. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor. Dwalen houdt in uw weg het oog op God gericht. Gemeente, in de kabinetsplannen van deze week, die besproken zijn ook in de Tweede Kamer, stond iets over de AOW-leeftijd. Veel mensen uit ons midden die moeten doorwerken tot hun 70ste of misschien wel tot hun 72ste. Bij leven en welzijn. Wat vind je daar nou van? Zou je toch niet wat eerder willen stoppen? Als ik eerst maar met pensioen ben. En hopelijk ben ik dan nog een beetje gezond. Dan kan ik nog wat leuke dingen doen. Tja, stel je bent 50 jaar en je hebt zoveel verdiend. Eigenlijk hoef je niet meer te werken. Je kunt gaan rentenieren. Lijkt dat je niet wat? Altijd vakantie. Heerlijk toch? Ja, Paulus roept de gemeente op, de Heere roept de gemeente van Efeze op, om te werken. En werken, arbeid, heeft alles te maken met bekering. Met een nieuwe mens. Want daar gaat het over in dit gedeelte. Ons dagelijks werk heeft dus alles te maken ook met onze ziel. Het tegengaan van de zonde bacteriën. Dat horen we niet zo heel vaak in de kerk, al lees je dat wel in de catechismus. Zondag 42. We gaan met elkaar luisteren naar wat God zegt over ons dagelijks werk. Het thema van deze preek is dagelijks werk tot eer van God. Dagelijks werk tot eer van God. We letten allereerst op de ellende van het stelen. Want de tekst zegt, steel niet. Die gestolen heeft, stelen niet meer. De ellende van het stelen. Tweede, de zegen van de arbeid. Maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen. De zegen van de arbeid. En in de derde plaats, de vrucht van het geven. De vrucht van het geven, dat is aan het slot van de tekst. Dagelijks werk tot eer van God. De ellende van het stelen. De zegen van de arbeid en de vrucht van het geven. Gemeente, 2 weken geleden hoorden we in Efeze de oproep tot dagelijkse bekering. Het oude kledingstuk moet uit, de zonde moet afgelegd worden. Oude mens gedood, strijd tegen elke zonde kiem. En ja, het nieuwe kledingstuk moet aan, luister naar Christus, leer van Christus, die de waarheid is. En dat met het oog op jezelf, maar ook met het oog op elkaar in de gemeente. Wij zijn elkanders leden, omdat de zonde en de onheiligheid van de een in de gemeente altijd negatieve invloed heeft op de ander in de gemeente. Net als bij dat gebed, Het ene bederft, dat breidt zich uit als dat niet tegengedaan wordt. Wel, als je de Heer Jezus hebt leren kennen, zondig niet meer, doe het goede. Nou, over die waarheid die in Christus is, die in Jezus is, hoorden we vorige week opnieuw. Bij Christus zijn hoort dat je de leugen aflegt, de waarheid spreekt en dat je oppast met boos worden. Geef de toren plaats en laat de zon niet ondergaan over uw toren. Vanmorgen horen we weer iets over dat uitdoen en aandoen. Die oude mens, die nieuwe mens, dat negatieve stil niet, maar ook iets positiefs, arbeid liever. Dat hoort dus bij die nieuwe mens waar vers 24 van spreekt. Die nieuwe mens die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Eerst maar iets over dat eerste. Paulus schrijft het vanuit een gevangenis die gestolen heeft. Stelen niet meer. Dat betekent heel eenvoudig dat er mensen zijn in Efeze, in de kerk van Efeze, die gestolen hebben en die nog steeds geneigd zijn om te stelen. En dat niet alleen, die ook vallen in de zonde van het stelen. Stelen, dat komt vandaag de dag voor, maar ook in de tijd van de Bijbel, de kerk van het Nieuwe Testament. Petrus zegt in 1 Petrus 4, vers 15, dat niemand van u leidt, geslagen wordt of vervolgd wordt of wat dan ook, dat niemand van u leidt als een dief. De meeste dieven die stalen niet om rijk te worden per se. Vaak was het gewoonte of bedoeld voor het levensonderhoud. Veel werk in die tijd was ook seizoensgebonden. Dat betekende dat je inkomen niet altijd gelijk was. Stelen, dat kon handig zijn, een manier zijn om een wat beter bestaan te hebben. Er werd gestolen door de slaven in die tijd. Denk aan iemand als Onesimus, de slaaf van Filemon, die was weggelopen. Paulus die houdt de mogelijkheid open dat hij ook iets ontvreemd heeft van Filemon, gestolen heeft. En als je werkzaam was op de markt in Efeze, dan kon je zomaar producten aan iemand verkopen en minder gewicht geven aan producten dan waarvoor betaald was. Het heeft ook met de waarheid spreken te maken. Het oprecht zijn, de waarheid doen, stelen, een hoge rente vragen als geldschieter hoort daarbij, of gewoon door zakken te rollen op de drukke markten van Efeze. Te stelen in de badhuizen, reizigers te overvallen, zeker vreemdelingen waren in die tijd vatbaar, kwetsbaar. Mensen die speciaal naar Efeze kwamen om de tempel van Diana te bezoeken. Efeze was een drukke stad. Maar ook toen gebeurde het dat je geleende spullen beschadigen kon of voor jezelf kon houden. Of gewoon schatten verzamelen op de aarde zonder God. Dat ziet God ook als stelen. Wel, steel niet. Dat is geen detail in de Bijbel. Dat is een van de hoofdgeboden die je ook in de 10 geboden tegenkomt. En die je door heel de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, weer terug ziet komen. En bovendien, als je tegen dit gebod zondigt, als je dit gebod overtreedt, dan zondig je tegen alle geboden van God. We zagen dat dinsdag op de Bijbelkring ook, aan de hand van Jacobus. Je zondigt tegen je naaste. Je zondigt tegen de Heere God. Maar ook vandaag, hè, stelen op zoveel mogelijke manieren. Door dingen weg te pakken thuis, uit de kast. Of dingen van school mee te nemen. Of dingen mee te nemen van je werk. Zonder dat je terugbrengt. Afkijken is ook stelen. Sommigen zijn er zo aan gewend. Doen het onnadenkend. een gewoonte. Maar je laat schuld op je, de toren van God. In de Bijbel staat ook dat dieven in het koninkrijk van God niet zullen binnengaan. 1 Korinthe 6, vers 10. Nou, zo'n zinnetje staat er niet voor niks als Paulus dat aan de gemeente van Korinthe schrijft. Dat was reden toe. Schadigen van spullen van een ander en je zegt het niet. Creatief omgaan met een belastingaangifte. Of dat je structureel te laat komt op je werk. Eventjes te laat. Niet op tijd. Elke keer. Of dat je voortdurend op je telefoon zit onder werktijd. Stelen van je baas. Nou, zonde. Daar bedroef je de Heere mee. Daar moest de Heere Jezus voor aan het kruis. Wie gestolen heeft, stelen niet meer. Met andere woorden, stop daarmee. Bekeer je daarvan. Dat moet. Hoezeer het ook een gewoonte is. Hoezeer het ook een verslavende macht is. Paulus, het Griekse woord voor stelen, daar zit ons woord kleptomaan in. Hè? Een kleptomaan, dat is iemand die het niet kan nalaten om te stelen. Het kan een macht worden. In Christus is kracht om te breken. Bid om zijn genade, om vergeving. En vraag aan iemand om mee te denken. Hoe je kunt strijden tegen die zonde. Leg je zwakheid bloot bij iemand die je vertrouwt. Stelen. Ja, zegt iemand. U had dit begin al over kunnen slaan, want al die dingen, ja, dat herken ik niet in mijn leven. Dat doe ik niet. Ik zou niet weten wat ik steel van anderen. Gemeente, weet u dat wij allemaal gestolen hebben? We begonnen in het paradijs. Adam en Eva, die pakten iets wat niet voor hen was. Dat is de eerste diefstal. Ze roofden iets van God wat hen niet toekwam. En dat was niet slechts een vrucht. Nee, door die zonde maakten ze het beeld van God kapot. En als je iets kapot maakt van een ander en je vergoedt dat niet, je maakt dat niet meer, dat is diefstal. Beeld van God verwoest. De mens heeft God van zijn eer beroofd. Beroofd. En intussen, gemeente, gebruiken we Gods kracht, Gods hulp, het feit dat hij ons in leven laat, genadetijd geeft, mensen geeft om ons heen, ons voedt en onderhoudt. Ja, waar gebruiken we dat nou voor? Alles wat we van God krijgen, waardoor je bent wie je bent. Gebruik je dat om God te eren, God groot te maken, God te dienen? Of gebruik je dat voor jezelf? Dat is ook diefstal. Weet je, het is een zonde waar we schuldig aan staan. Waar we mee moeten breken. Omdat we elkanders leden zijn ook. Hè? Omwille van elkaar, zou Paulus zeggen tegen Efeze. Maar ook omwille van de samenleving. Je moet betrouwbaar zijn. Eerlijk, als christen. Bovendien, je hebt de naam van Christus hoog te houden. Gods wet te gehoorzamen. En dat is ook heilzaam. Voor jezelf. Leg af die oude mens. Doe het aan de nieuwe mens. Steel niet. En ga met de schuld van diefstal. Verzoening zoeken bij de Heer. Omdat je in Christus geborgen zou worden. En van daaruit... school bij hem die de waarheid is. Steel niet, maar werk liever. Over de persoon van Christus straks nog iets meer. Ja, werk liever. De zegen van de arbeid. Werkende dat goed is met de handen. Het woord arbeid hier in de tekst wijst op moeitevol, intensief werk. Dat mag dus best een druppeltje zweet kosten en je mag dus best moe worden van het werk. Lichamelijk en in je hoofd. Werk, gemeenteleden van Efeze. De handel op de markt, door het maken van producten. Hoe dan ook, hè? Er waren winkels in Efeze, weten we uit de Bijbel. Demetrius, die was zilversmid en die had ook een soort winkeltje of een marktkraampje waar hij die tempeltjes van Diana verkocht. Nou, daar moeten de gemeenteleden natuurlijk mee stoppen als ze dat zouden doen, tempeltjes verkopen. Maar andere spullen mogen wel verkocht worden. Die tempelgangers die op weg waren naar die tempel van Diana, die pelgrims, die moesten natuurlijk wel eten. Je kan natuurlijk niet zeggen tegen de mensen, ja, jij dient de verkeerde god, dus jij krijgt geen eten van me. Er moest voor gezorgd worden. Er was ook handel in die tijd. Het Romeinse wegennet was zeer uitgebreid en Efeze was een handelscentrum. Er werden heel veel buitenlandse producten ook verhandeld in die tijd. Er waren soldaten gelegerd in Efeze die eten moesten, die bezig gehouden moesten worden. Ja, dat gebeurde natuurlijk ook op een verkeerde manier. Maar 50% van het keizerlijk budget, dat ging naar het leger, zo las ik ergens. Dus dat zorgde ook voor de economie draaiende te houden. Er was werk genoeg te doen. Arbeid. En draag bij aan de maatschappij. Gemeente, werken is een Bijbelse opdracht. Al in het paradijs kregen Adam en Eva de opdracht om te werken. Die hadden niet altijd vakantie, Adam en Eva, voor de zondeval. Nee, ze moesten werken. De aarde bebouwen en bewaren. Ze kregen die opdracht van de Heere. Dat betekende dus dat door te werken, door de aarde te bebouwen en de aarde te bewaren, dienden ze de Heere. Ons werk komt dus uit het paradijs. Misschien dacht u dat er maar één paradijsbloem overgebleven was, het huwelijk. Maar ook de arbeid is een bloem uit het paradijs. Dat is dus iets dat zinvol is en dat bij het leven hoort. Dat hoort bij het leven met God. Werken. Dat is na de zondeval wel moeilijker geworden. Werken in het zweet van je aangezicht. De aarde brengt dorens en distels voort. En die dorens en die distels, die kun je niet alleen tegenkomen in je eigen leven en op het land, maar ook op het kantoor. Of waar dan ook. En die kunnen zeer doen, die kunnen je pijn doen, die kunnen je schade berokkenen. Maar die woorden over die dorens en die distels, misschien weet u dat wel. En over dat zweet in je aangezicht, dat klinkt na de moederbelofte in Genesis 3. Na het evangelie. Dus dat evangelie van God gaat aan de herhaalde opdracht om te werken vooraf. Dat is belangrijk om te beseffen. We mogen nog werken. God heeft het oordeel niet voltrokken. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar God is gekomen met zijn genade. En herhaalt de opdracht tot arbeid. Dat blijft dus van kracht, gemeente. We lezen dat in de 10 geboden. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Dat moet dus gebeuren. De Bijbel benadrukt dat. Van Genesis tot en met Openbaring. Denk ook aan teksten uit Spreuken. Waar de luiaard aangepakt wordt en vergeleken wordt met de ijverige mier. Trage handen maken arm, zegt Salomo ook. werken. Je vindt het trouwens ook in het voorbeeld van Gods kinderen in het Oude Testament. Denk aan Jozef. Jozef, hoe hij zich inzette bij Potifar. Trouw. Trouw in zijn werk. En Daniël aan het hof van Nebukadnezar, de koning van Babel. Jacob bij Laban. En als David vergeet te werken en niet meetrekt met het leger en zijn roeping, zijn plicht als koning verzaakt, dan valt hij in zonde. De leegheid, het niet werken en bewust daarvoor kiezen, dat kan de poort openzetten voor de boze. U kent dat spreekwoord wel, hè? De ledigheid is des duivels orcus. Nou, dat was van toepassing op David. Paulus die roept op tot werken in zijn brief en werk met uw eigen handen. 1 Thessalonicenzen 4. Sommige mensen leven ongeregeld. Ze werken niet, maar ze doen ijdele dingen, lege dingen. 2 Thessalonicenzen 3, vers 11 en 12. Werken is dus goed en bijbels, een opdracht van God. Paulus heeft gewerkt als tentenmaker, ook tijdens zijn apostelschap. En wat dacht u van de Heere Jezus? De mensen in Israël die herkennen de Heere Jezus als de timmerman uit Nazareth. Marcus 6. De Heere Jezus heeft het grootste gedeelte van zijn leven op aarde tot en met zijn 30ste gewerkt als timmerman. Misschien heeft hij de zaak van Jozef wel overgenomen. We lezen immers niets meer in het evangelie over Jozef. Na dat moment dat ze naar de tempel gingen toen de Heer Jezus 12 jaar was. Maar we lezen wel dat Jezus de timmerman was. Werken is dus goed, gemeente. God dienen, hem gehoorzamen. Het is ook genade, hoorden we. De opdracht klonk na de moederbelofte. En die nieuwe mens waar Paulus in Efeze over schrijft, die dient God als hij 's morgens opstaat en naar zijn werk gaat. Waarom werken we dus? Nou, we werken niet om ons pensioen veilig te stellen. Of om even uit de sleur van thuis te zijn. Of om jezelf wat te ontwikkelen. Dat speelt natuurlijk wel mee. Zeker. En dat mag ook. Maar werken, dat is dus ook God dienen. En God gehoorzamen. God liefhebben met je gedrag, met je daden. Als je bezig bent in het huishouden. We hopen daar nog wel een keer bij stil te staan. Dit jaar, als de Heer het geeft, de taak in het gezin. God dienen als je met pensioen bent. Dat mag. En dingen mag doen voor anderen. Je roeping vervullen. Bezig zijn. Voor hem. En nee, niet iedereen. Niet iedereen kan werken. Dat heeft met de gebrokenheid te maken. Met de dorens en de distels. Voor de een zijn het dorentjes en disteltjes. En de ander heeft met hele grote dorens en distels te kampen. En zo zie je dat vaker natuurlijk. Als je preekt over het huwelijk, dan zijn er gemeenteleden die niet getrouwd zijn. En zo is dat ook hier. Sommige mensen zijn werkeloos. Anderen kunnen echt niet werken. Vanwege een lichamelijke oorzaak of een psychische aandoening. Burn-out, niet om kunnen gaan met prikkels, chronisch ziek, misschien onzichtbaar voor mensen om je heen, maar het is er. En je vindt het al moeilijk genoeg om thuis de boel wat draaiende te kunnen houden, zelfs dat lukt niet. En anderen die lijken alles te kunnen, en jij? Gewoon de dag doorkomen, dat is al zware arbeid, dat is al intensief. En moeilijk ook nog dat anderen je dat niet begrijpen. er wat van vinden. Of jouw eigen gedachten, die ander zal wel denken. Of vinden van. Je wil zo graag. Je wil zo graag wat doen. Ook voor anderen. Maar het lukt niet. De gemeente, laten we deze mensen niet vergeten. En laten we niet te gauw invullen voor diegene. Oordelen. Als je aan de buitenkant niks kan zien. En als het u betreft, misschien kun je bidden voor de werkenden. Voor onze jongeren, dat ze godzalig mogen wandelen. En vanuit de genade die God belooft en aanreikt, naar hun werk mogen gaan. Gebed, dat is ook arbeid. Het woordje arbeid in de tekst, dat wordt in de Bijbel door Paulus ook wel voor de geestelijke arbeid gebruikt. Voor het arbeiden in zijn koninkrijk. Ja, en vanmorgen zeggen we ook, ja, scheid het maar niet al te veel. Hè, dat dagelijkse werk en dat geestelijke werk. Maar arbeid, ook als het gaat om het apostelschap. Het is niet ijdel in de Heer, niet te vergeefs. Dat kaartje dat u schrijft en dat bezoekje dat u doet. Het gebed, de kurk waar de gemeente op drijft als het ware. Ik las in een boek een voorbeeld van een ouderling in een gemeente die door een reorganisatie op het werk op straat kwam te staan. Leiding van de Heere. Leiding van de Heere, waardoor die man op een andere plek, in de kerk, in het ambt, tot zegen kon zijn. En laten we onze handen vouwen, gemeente, en bidden voor mensen om ons heen. Bidden of ze zo ook de Heere mogen dienen. En de Heere mogen kennen. Door bekering en geloof. En van daaruit als nieuwe mens hem ook mogen gehoorzamen. En of ze zo ook hun werk blijmoedig mogen doen. Niet voor het geld. Niet om er even uit te zijn. Niet voor je plezier. En wat een zegen. Daar mag je de Heer echt voor danken als je plezier hebt in je werk. Dank God ervoor. Maar werk ook vanwege Gods eer. Op hem gericht. Ik zet mijn treden in uw spoor als ik 's morgens weer achter mijn bureau zit. Toch? Dat is Bijbels. Dat is de Bijbelse visie. Het werk. Dat gaat niet vanzelfsprekend. Veel mensen zijn druk, gemeente. Ontevreden. Negatief. Of wat ook maar. Gestrest. Het valt niet altijd mee. Maar hij die roept is getrouw. Dat geldt niet alleen voor een dominee. Dat geldt ook voor een moeder in het gezin. Dat geldt bij alles waartoe de Heer je roept. Ook om te lijden. Om het kruis te dragen. Maar ook om te werken. Hij die roept is getrouw, die het ook doen zal. Werk. Naar je vermogen. Om zo te beantwoorden aan het doel waartoe je ook geschapen bent. En ook hier, gemeente, moeten we met twee woorden spreken. Dat deden we al een beetje door ook iets te zeggen over mensen die echt niet kunnen. Maar je werk kan ook een afgod worden. En te veel ruimte innemen. Tussen ons en de Heere instaan. Tussen ons en je naasten. Je man of je vrouw, je kinderen. We worden, wat we doen en ons werk gaat bepalen wie we zijn. Ja, dan is werk een afgod. Als je niet meer die vader bent en die oom, die vriend, dat familielid, die natuurliefhebber, die christen. Ja, dat laatste, dat moeten we natuurlijk vooral zijn. Dat is het ene nodige, dat je verbonden wordt aan Christus. Maar dan ben je de directeur van dat bedrijf. Of dan ben je de dominee. Of de timmerman van hiernaast. Dat is doelmissen, gemeente. Dat is zonde. We zijn niet ons werk. We zijn niet ons werk. Voor de een is het een noodzakelijk kwaad en de ander is er 7 dagen per week mee bezig. En het werk neemt je in beslag, in bezit. En je bent meer bezig met jezelf, met andere mensen dan met de Heer, met je gezin. Als je dat mag hebben. Nou gemeente, daar zijn we het spoor bijster. Wat dat betreft is het ook een enorme zegen dat de Heere God een rustdag heeft gegeven. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. Dan mag je dat werk en dan moet je dat werk ook achter je laten. Ja, moeten. Ja, dat moet je wel zoeken. Alle dagelijkse beslommeringen om je op God te richten. Je bezinnen op hoe je in het leven staat, ook dat. Hoe je beantwoordt aan de roeping om hem te eren. Om je te verheugen in zijn naam. Gemeente, hoe sta jij nou in het leven? Hoe sta jij nou tegenover jouw werk? Hoe is dat als het werk achter je ligt? De arbeid. En je kijkt terug. Heb je God gediend? Heb je God gediend? Heb je antwoord gegeven aan God, omdat God je die opdracht gaf? Ben je gehoorzaam geweest? Was het je gebed voordat je naar je werk gaat? Ging, leer mij naar uw wil te handelen. Of iets daarvan. Trouw zijn. In Colossenzen 3 staat, zegt Paulus, zegt de Heer, en al wat gij doet, ook je dagelijks werk, doet alles in de naam van de Heer, dankende God en de Vader door hem. Het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt, doet alles tot eer van de Heer, 1 Korinthe 10. En als je terugkijkt en terugdenkt, heb je je kinderen onderwezen. Als vader, als moeder. En heb je ze voorgeleefd. Wat werken nu betekent. Arbeiden. Dat het alles te maken heeft met God dienen. Met God gehoorzamen. Heb je gerust van je werk in je gezin. Tot eer van de Heere. Maar ook tot nut van jezelf en van de mensen om je heen. Je gezinsleven. Was je er toen je thuis kwam na het werk? Gemeente, ligt hier geen schuld. Schuld die beleden moet worden, verzoend moet worden. Vergeving gezocht. Ook voor deze zonde. Vergeving die in Christus te vinden is. We zeiden al, gemeente, de Heer Jezus was niet alleen timmerman om voor zichzelf te zorgen, om voor Maria te zorgen, voor mensen om zich heen. Om andere mensen te dienen, met meubels maken, of met kozijnen, of wat ook maar, als ze die al hadden in die tijd. Nee, de Heer Jezus heeft als timmerman ook alle gerechtigheid vervuld en volbracht. Hij heeft als timmerman zijn hemelse Vader geëerd. Gediend en gehoorzaamd. Hij heeft zonder zonde gewerkt, gearbeid in het zweet van zijn aangezicht. Om onze werkzonde voor God te kunnen bedekken. Onze aardsgezindheid in het werk. Ons opgaan in ons werk. Ons ongelovig zuchten vanwege dat werk. Hij is aan het kruis gestorven, bedekt met de zonde van luiheid. En met de zonde van het verafgoden van je werk. Hij is aan het kruis vervloekt voor de onvolmaaktheid, de aardse en de ikgerichtheid van ons werken. Hij heeft God geëerd, altijd gearbeid, gewerkt wat goed was. En zo was hij ook gericht op zijn naaste. Hij gaf aan God wat God toekwam, maar ook de keizer wat de keizer toekwam. De tempeldienst wat de tempeldienst toekwam. Zoek je zaligheid in hem, gemeente. Maar zoek ook je gewilligheid om te werken bij hem. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Nou, dat gaat je baas merken. Dat gaat je baas merken. En in Nieuwpoort zeiden ze dan tegen me van, nou, als God een boer bekeert, dan merken zijn koeien het. Dat heeft gevolgen voor heel ons leven. En zoek je gewilligheid bij hem. Ook als het tegen zit. En de oorzaak van het tegenzitten en moeite met werk, dat is niet altijd ongeestelijk, nee. Dan mag je zoeken naar wat anders. In gesprek gaan over je welbevinden. Hoe kan ik dat nou voorkomen? Dat ik er thuis nog zo mee bezig ben. Dat ik niet lekker in mijn vel zit. Of wat ook maar. Maar doe dat niet zonder gebed. Zonder de Heere. Zonder het zien. Op hem die volmaakt gewerkt heeft. En dan zijn we bij de laatste. Ons dagelijks werk. Paulus roept de gemeente van Efeze op om te werken. We zagen de ellende van het stelen, de zegen van de arbeid en tenslotte de vrucht van het geven. Paulus roept op om te werken dat goed is met de handen. Ja, niet elk werk is goed. Het gaat om werk waarbij je de 10 geboden niet overtreedt. En waarbij je gericht bent op God en op je naaste. Werken de wat goed is. Nou, dat kan heel veel zijn trouwens, hè. Je goddelijk beroep. Als je machines maakt, ja, dat doe je ook met het oog op je naaste. Andere mensen kunnen die weer gebruiken. En een huis wordt gebouwd met het oog op mensen die erin kunnen wonen. En ook op kantoor kan je mensen dienen. Voor mensen werken. En wat ook maar. En natuurlijk zit daar soms een spanningsveld, gemeente. Jij wil God dienen in je werk, maar je werkt bij een baas die alleen maar gericht is op geld en op productie en op meer en meer. Daar ben jij niet voor verantwoordelijk. Maar dat kan wel gaan knellen. Dat is heel persoonlijk, daar moeten we elkaar ook niet de maat in nemen. Maar zulke dingen gebeuren. En dan nog. Jij mag werken en dienen, doen wat goed is met je handen, ook met je hoofd, opdat je andere mensen zou kunnen helpen. Dat is ook belangrijk, gemeente, als je nou nadenkt over je toekomstig beroep, misschien onze jonge mensen. Ja, wat moet ik nou worden later en wat kan ik nou doen? We hebben een opleiding. Nou, vergeet dit dan niet, hè. Werkende wat goed is. Hoe kan ik God dienen in mijn werk, in dat toekomstig beroep? Nou, dat kan op veel manieren. Maar stel jezelf de vraag maar. Hoe kan ik God dienen? Hoe kan ik er zijn ook voor andere mensen? Hoe kan ik wat betekenen voor andere mensen? Ook als christen in dat werk. Overal zijn bijbelgetrouwe christenen nodig. In het leger, maar ook op de bouw en waar dan ook. Maar denk ook eens aan werken in zijn koninkrijk. Predikant of als zendeling. Werk in de zorg, het onderwijs. Werken wat goed is. En ja, om dan mee te delen degene die nood heeft, die gebrek heeft. Dat is belangrijk. En je moet jezelf onderhouden en de mensen om je heen. Dat is ook het doel van ons werk. Paulus zegt in 1 Timotheüs 5 vers 8, toch zo iemand te zijnen, zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Dus dat is ook het doel van werk. En je mag sparen voor een bepaald doel. Maar dus ook opdat je van je inkomsten zou geven. En ook hier vergeten we niet diegenen die niet kunnen werken. Die een uitkering ontvangen. Daar mag je de Heere dan voor danken. En ook daarvan iets geven aan anderen. Dat is een hele belangrijke notie. Het geven van wat je binnenkrijgt. De tienden in het Oude Testament, die waren voorgeschreven. Dat waren niet de restjes van watgene wat je overhield aan het eind van de maand of van het seizoen. Nee, je gaf van wat je kreeg. Je gaf van wat er binnenkwam. Dat is het Bijbelse geefprincipe. En in het Nieuwe Testament is dat niet meer zo specifiek voorgeschreven. De situatie van vandaag verschilt ook van de tijd van toen. Eén geeft 6% van zijn netto inkomen. De ander misschien wel 15% of 25% of nog meer. Geven naar je vermogen. Blijmoedig, dat is de lijn van het Nieuwe Testament. Nou, zo werd er gegeven voor de arme gemeente in Jeruzalem. En aan het begin van Handelingen lees je over de zorg voor de weduwen. Het diaconaat was belangrijk in de vroege kerk. De Heere Jezus die roept op om te lenen zonder er iets voor terug te verlangen. Om barmhartig te zijn zoals uw Vader in de hemel barmhartig is. Het is zaliger te geven dan te ontvangen, zei de Heere Jezus volgens Paulus in Handelingen 20. En op een andere plek stelt hij de gemeente van Filippi tot voorbeeld voor anderen. Filippi die gegeven heeft ten dienste van het evangelie. Ook dat hoort bij het geven. De eredienst moet onderhouden worden. Werken om te kunnen geven. Nou staat ook het huwelijksformulier. Het is Gods bevel dat de man het zweet van zijn aanschijn zijn brood eet. En daarom moet hij ijverig in zijn goddelijk beroep arbeiden, trouw zijn, opdat hij zijn huisgezin met God en met eer mag onderhouden. En bovendien iets heeft om de nooddruftige mede te delen. Dus bovendien iets geeft, pasgetrouwd stel, werken, druk, hypotheek. Maar toch, je werkt ook om nog iets te kunnen geven aan anderen. Dat is belangrijk dus, gemeente. Misschien is er wel iemand die een nieuwe baan heeft, die promotie gemaakt heeft, zoveel euro erbij in de maand. Ziet de Heere dat ook? In je geefpatroon, niet alleen in je uitgavenpatroon, maar ook in je geefpatroon. Aan de Heere, aan zijn dienst, aan je naast. We zijn dat laatst op de belijdenscategorisatie tegen elkaar. Dat je als belijdend lid ook verantwoordelijkheid draagt voor de kerk, voor de gemeente. Naar je vermogen, dat zeker. En ja, die collectebonnen van pa en ma die in de la liggen, dat is natuurlijk super handig als je 's morgens naar de kerk gaat. Oh ja, even een bonnetje. Maar de Heere dienen, de nieuwe mens aandoen. Dat heeft gevolgen voor de omgang met je geld en met persoonlijk geven aan de Heere als beleidend lid van de gemeente. Aan de Heere, aan zijn dienst en aan de nooddruftigen, aan de behoeftigen, aan de armen. Om zo het nut van je naaste waar je kan en mag te bevorderen. Dat is zondag 42, hè, waar deze dingen ook in naar voren komen. Gemeente, leven we zo. En voeden we zo onze kinderen op? Werken, wat goed is. Op een goede manier. Tot eer van God. Tot je eigen levensonderhoud, maar ook tot zegen voor de armen. de naaste, de gemeente. En is het je verlangen ook om op dit terrein de Heere te dienen? Dat hoort bij die nieuwe mens. De waarheid betrachten, overdenken en doen in liefde. De waarheid spreken. Ook hier is genade voor nodig, gemeente, bekering. Ook als je terugdenkt en je afvraagt, wat heb ik nou gedaan met mijn bezit? Hoe heb ik de Heere gediend? Hoe heb ik God gediend nou van mijn inkomen? Hoe zou ik dat vanaf nu willen doen? Barmhartigheid roemt tegen het oordeel, hoorden we op de Bijbelkring. We kunnen van ons bezit geven. We kunnen niet alles meenemen. We kunnen niets meenemen als we sterven. En we moeten eenmaal verantwoording afleggen. Hoe hebben we geleefd? Hoe hebben we gewerkt? Wat hebben we gedaan? Met ons bezit. Met de gaven. Met ons inkomen. En wie is op dit terrein zonder zonde, gemeente? Zonder schuld. Zonder trots ook. Trots. Omdat je het misschien wel goed gedaan hebt. Laten we maar klein worden voor de Heere. En voor hem neerbuigen. En zien op Jezus. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Wat baat het de mens, gemeente, als hij heel de wereld wint en schade leidt aan zijn ziel. Vandaag sterft, voor God staat, zonder borg, zonder Christus. Zonder dat hij zich op aarde heeft verheugd. In de naam van de Heere, in de naam van de Heere Jezus. Rijk. Rijk ben je alleen als je als een arme zondaar op hem leert hopen. En van zijn genade leert leven. Als dat nou meer voor je wordt dan al je geld en bezit. Laat het ons gebed maar zijn. Of we dat mogen leren op zijn school. En of we van hem mogen leren werken. Of we van hem mogen leren geven. Of we ook van hem mogen leren rusten in zijn genade. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Zo bidden we u, Heere, om het werk van uw Heilige Geest. Of u ons door uw Heilige Geest wil leren om ook deze woorden op te volgen en in praktijk te brengen. Om ons te leren naar uw wil te handelen en om in uw waarheid te wandelen. Door ons werk te doen. Op een manier die u behaagt. Om ook het kruis te dragen als het allemaal niet gaat. Heere, wees ook dan nabij. Als sommige dingen in de preek misschien wel pijn deden. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we oppervlakkig zouden omgaan met deze dingen. Omdat het alles te maken heeft met onze ziel. En met uw eer. Bekeer ons. Heer, we bidden voor alle werkgevers. Zegen hen om werkgever te zijn naar uw beeld. En zegen ons als werknemer om ook dat te zijn naar uw beeld. Heere, vergeef onze zonden. Breng ons vanavond weer samen rond uw woord en het onderwijs van ons belijdenisgeschrift. Zegen de zondagsschool en de leiding. En wat een wonder, Heere, dat u het zelf zegt, dat uw arbeid niet te vergeefs, niet ijdel is in de Heere. Wilt u zo deze dienst ook tot zegen doen zijn en tot eer van u. Vergeef genadig onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de morgenzang, vers 3, 4 en 7, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Zie op ons neder in genade, opdat ons werk voorspoedig ga en troost allen die nood en smart tot u verheffen het angstig hart. 3, 4 en 7 uit de morgenzang.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.